Zullen we voor Gods aangezicht een moment stil worden? En men noemt hem vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. En over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We zingen ook het tweede en het derde couplet van 722 en dat doen we ook staande. Zitten. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze dienst gekomen bent. We gaan het vanavond hebben, zoals ik vanmorgen ook aangekondigd heb, over hetgeen waar we net van gezongen hebben, dat eens deze wereld zal worden gelijk een paradijs. Dat kun je niet altijd om je heen zien. Alles wat er zo om je heen gebeurt, vooral als je in landen bent zoals in China of in zo'n stad als Peking, waar je bijna nooit meer de zon ziet schijnen, omdat er altijd zoveel smog is. En hier over de grens, waar de olie opgeslagen werd in de grond en het komt weer naar boven. En je ziet van alles en nog wat om je heen gebeuren. En dat er een mogelijkheid is dat er straks iemand komt om deze wereld nog weer mooi te maken. Denk je, hoe is dat toch mogelijk? Maar degene die van deze wereld... Er staat in Genesis 1 dat deze wereld was woest en leeg en duister. En God sprak. En wat staat er dan? Na 6 dagen. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Hij die uit een verwoeste aardklomp zo'n prachtige schepping kon maken, zal straks deze wereld nog heel mooi maken. Ik moet bijna lezen. We gaan met elkaar bidden en God zegen vragen voor deze samenkomst. Vader in de hemel, dank u wel dat we deze dienst aan u op mogen dragen. Heren, we hebben het er met elkaar over gehad dat deze wereld straks een paradijs zal zijn. Dat er geen luchtvervuiling meer is, dat er geen bodemvervuiling meer is, dat er geen watervervuiling meer is, Heer. Dat deze aarde en de woestijn zal bloeien als een roos, Heer. Het is voor ons als mensen niet te begrijpen, niet te bevatten. Maar wat zal het geweldig zijn, Heer, als de schepper van hemel en aarde naar zijn eigen schepping zal komen. En deze schepping zal herstellen. Heer, dank u wel voor het geweldige moment waarover de Bijbel zo vaak schrijft, dat eens het moment zal komen dat de Heer Jezus hier op deze aarde als koning der koningen, als Heer der heren zal regeren. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen om daar een juist helder beeld van te krijgen zoals uw woord dat ons ook wilt geven? Heer, ik wil u vragen, wilt u ons verstand daarin verlichten? En dat we ook mogen beseffen in welke tijd we leven. Heer, dank u wel dat we zo deze avond aan u op mogen dragen. Ik wil u danken voor iedereen die vanavond gekomen is. Op zo'n bijzondere zondag als de tweede zondag in mei, Moederdag. Heer, fijn dat we dat met velen mochten vieren. Maar ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook vanavond uw rijke zegen schenken. Als we uw woord zullen openen, als we met elkaar liederen zullen zingen en met elkaar daarover na mogen denken. Wil u bidden, Heer, wilt u met hen zijn die op afstand deze dienst met ons mee zullen maken? Heer, wilt u met hen zijn die ziek zijn? Heer, wilt u hen ook uw aanwezigheid doen laten ervaren en hen ook kracht en bijstand verlenen? Wil u bidden voor uw volk Israël? We weten, Heer, het is uw volk waar u afspraken mee gemaakt heeft, waar u een verbond mee gesloten heeft voor eeuwig. En we willen u danken, Heer, dat u dat verbond met uw volk Israël ook eens in vervulling zult laten komen. Heer, we willen u ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen ook tegelijkertijd bidden voor al onze broeders en zusters die, omdat ze in u geloven, vervolgd worden. Heer, er worden zelfs allerlei moderne media filmpjes vertoont waar christenen zelfs gekruisigd worden omdat ze in u geloven. Heer, waarom mensen zo wreed zijn. Er staat ook in uw woord, Heer, dat de volkeren die woelen, die zijn tegen u gericht. En ja, Heer, we geloven dat juist de vervolging van uw gemeente is een bewijs dat uw gemeente de vrucht is van uw sterven en uw opstanding, Heer Jezus, dat het uw werk juist is. Als het niet uw werk zou zijn, Heer, dan zou Satan het met rust laten. We danken u, Heer, dat we zo ook voor hen mogen bidden. En wilt u ons ook vanavond zo een hele fijne avond geven. En ons laten ervaren dat u door uw Heilige Geest en door uw woord in ons midden bent. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen, lied 442 uit de bundel Opwekking. En terwijl we dat zingen en we luisteren naar het voorspel, zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 442 gaan we zingen tijdens deze collecte. Geweldig om met elkaar zo'n prachtig lied te zingen. Misschien is het goed om vanmorgen om nog even de tekst op te slaan waar we ook vanmorgen heel even aan geroken hebben, om het zo te zeggen. Want er valt natuurlijk onnoemelijk veel meer over te zeggen. Handelingen 1, daar zijn we mee bezig geweest. En dan zult u gaan beseffen dat het boek Handelingen een heel bijzonder boek is. Een aantal jaren geleden hebben we elke dinsdagavond, het hele boek Handelingen doorgenomen hier in de achterzaal met een groep bidders, een groep mensen die de Bijbel wat beter wilden leren kennen. En ik heb toen in de inleiding gezegd, het boek Handelingen is een heel bijzonder boek. Het is een overgangsboek. Het is een boek wat een beetje tussen het Oude en het Nieuwe Testament instaat. Goed. De vier evangeliën staan natuurlijk in het Nieuwe Testament. Maar waar begint het Nieuwe Testament eigenlijk? Ja, waar begint het echt? Waar begint de wedergeboorte? Want in de hele evangeliën, daar is nog niemand opnieuw geboren. Dat gebeurde pas in het boek Handelingen. Daar werden de mensen pas opnieuw geboren en daar begon het nieuwe leven. Daar begon dat nieuwe tijdperk. Maar het boek Handelingen, dat is een soort overgangsboek. Je zou kunnen zeggen, het boek Handelingen begint in Jeruzalem. En waar eindigt het boek Handelingen? In Rome. Daar zit Paulus gevangen. Daar eindigt het boek Handelingen. Het boek Handelingen begint in de tempel. En het eindigt met een tempel die niet van stenen gemaakt is, maar met een tempel die van mensen gemaakt is. De gemeente. Het boek Handelingen begint met het Joodse volk. Midden in het Joodse volk. Als er in Handelingen 2 staat dat er 3000 mensen tot geloof waren gekomen, waren het allemaal Joden. En waar eindigt het boek Handelingen mee? Als je Handelingen 28 leest, dan zegt Paulus, van nu af aan ga ik niet meer naar de Joden, maar vanaf nu ga ik alleen maar naar de heidenen. Hij neemt als het ware afscheid van het Joodse volk en hij begeeft zich alleen naar de niet-Joden. Wonderlijk, hè? Dat is het boek Handelingen. Het gaat van het een over naar het andere. Als je dat doorhebt, dan heb je ook waarschijnlijk door wat er in het zesde vers staat van Handelingen 1. In Handelingen 1 vers 6 hebben we vanmorgen gezien dat de Heer Jezus 40 dagen onderwijs gegeven heeft over alles wat met het koninkrijk te maken heeft. Nadat hij opgestaan is, hij is aan velen verschenen en er staat in Handelingen zo heel mooi dat hier Jezus, dat staat in, misschien wel goed om dat nog even te lezen, in vers 3 van Handelingen 1. Daar staat aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hen verschijnende en sprekende tot hen over al wat het koninkrijk Gods inhoudt. 40 dagen lang verscheen Jezus aan wie? Aan wie eigenlijk? Er staat in Handelingen, hij verscheen niet aan het hele volk. De Jezus die kwam niet terug naar zijn opstanding midden in de tempel en zei tegen de Joden, kijk eens, hier ben ik weer. Hij ging niet naar de hoge priester Caiaphas. En zegt, Caiaphas, joh, je hebt je kleed nou wel gescheurd, maar hier ben ik weer hoor. Hij ging ook niet naar Pilatus, had hij rustig kunnen doen, maar hij deed het niet. Maar hij ging alleen naar hen die hij uitgekozen had om getuigen van hem te zijn. Hij wilde niet dat mensen tot geloof zouden komen omdat ze hem zouden zien. Dat zei hij heel duidelijk al tegen Thomas. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Ze moesten gaan geloven in de boodschap, het getuigenis van de apostelen. En daarom staat er ook in de Petrusbrief, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. We zien hem nog niet. Nu zien we hem nog niet. Maar broeders en zusters, er komt een moment dat we Jezus wel zullen zien. En dan zullen we mogen zien als de koning de koning, als de Heer der Heren verheerlijkt. De Jezus, nu nog niet. Hij is gezien door Ik noem maar een paar voorbeelden. Maria van Magdala als eerste. Daarna door de andere vrouwen die op weg waren naar het graf. Daarna is Jezus verschenen, staat er in 1 Korinthe 15, aan Petrus. Kefas wordt hij daar genoemd. Daarna is hij verschenen aan 10 apostelen, zonder Thomas. Die was er niet bij. Op diezelfde dag is hij nog verschenen aan 2 mannen die onderweg waren van Jeruzalem naar het plaatsje Emmaus. Daarna is hij verschenen aan 11 apostelen, waar Thomas wel bij was. En toen zei de Jezus tegen Thomas, joh, leg je handen maar in mijn zij. Betast me maar. Daarna is de Jezus verschenen aan, staat er in de Bijbel, aan meer dan 500 broeders tegelijk in Galilea op de berg. De Jezus is verschenen aan Jacobus, staat er in 1 Korinthe 15. De Jezus is verschenen toen de apostelen aan het vissen waren, aan het meer van Tiberias, en dat ze niks vingen. En dat Jezus aan de oever kwam en die zei, je moet je net aan de andere kant uitwerpen en dan zul je vangen. En dan verschijnt de Jezus voor de 10e keer aan de apostelen als ze hier aanzitten in Handelingen. Hij zit daar bij hen aan, vlak voor dat hij naar de hemel gaat. Heeft u het wel beseft? 10 keer staat er in de Bijbel dat Jezus verscheen. Daarna is Jezus verschenen aan Stefanus, die gestenigd werd. Want Stefanus heeft Jezus gezien. Daarna is Jezus nog een keer verschenen aan Saulus, die op weg was naar Damascus. En daarna is hij ook nog een keer verschenen aan wie? Aan Johannes. Op het eilandje Patmos, toen hij daar als ballinger gevangen zat. Nou mensen, een overvloed aan bewijsvoering. Zo zelfs, als u 1 bladzijde terugslaat, dan komt u op het laatste hoofdstuk van Johannes. Dan staat er in Johannes hoofdstuk 20 vers 30. Johannes hoofdstuk 20 vers 30 daar staat. Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan. Dit gaat niet zomaar om wonderen die hij deed tijdens zijn leven op aarde, maar wat hij gedaan heeft na zijn opstanding. En dan zegt Johannes, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Johannes zegt, er is een overvloed van bewijsvoering. Veel meer nog dan wat ik geschreven heb. Maar hij zegt, dit moet voldoende zijn. En is het voldoende? Het is voldoende. En Johannes zegt heel eenvoudig, als je dit gelooft, wat hier staat, wat gebeurt er dan? Dan staat er, dan heb je het eeuwig leven. Dan heb je leven. Dan word jij ook opnieuw opgewekt. Dan krijg je ook datzelfde leven als Jezus had na zijn sterven en opstanding. Dan heb je eeuwig leven. Nou, 40 dagen lang heeft er Jezus zich laten zien. Is er Jezus verschenen? Heeft er Jezus gesproken over het koninkrijk? En natuurlijk is dan de grote vraag van deze apostelen, Heer, herstelt u het koningschap voor Israël in deze dagen? Vers 6. Herstelt, in Handelingen 1 vers 6, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Het gaat om het koningschap voor Israël. Niet om het koningschap van God zomaar over deze wereld. Het gaat om het koningschap voor Israël. En als u in Kronieken, hoeft u niet te lezen, maar in Kronieken leest, dan lees je dat de laatste koning Josia, we hebben het daar op de dinsdagavond wel over gehad, de laatste koning van Israël, Josia, die is gedood in het dal van Harmagedon. En daar werd een rouwklacht aangeheven over Josia. En er staat in de Bijbel dat hij alle volkeren zal verzamelen. Alle volkeren, laten we het maar even opslaan in Zacharia. In Zacharia staat dat. Zacharia is het ene laatste boek in het Er staat in Zacharia 12, vers 3. Misschien vers 2 te beginnen. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Dat zijn in ieder geval de volkeren in het rond. Egypte, Jordanië, Syrië, Libanon. De volkeren in het rond, misschien Irak nog en Iran. U heeft de dreiging misschien wel gehoord in het nieuws van Iran vandaag met zijn raketten. Dat was duidelijke taal naar Europa toe en Amerika. En dan staat er, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Alle volkeren der aarde. En dan staat er in hoofdstuk 14 van Zacharia vers 2. Zacharia 14 vers 2, daar staat. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Ziet u dat staat, alle volken? Ik heb daar pas ook over gesproken. U weet dat Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken, heel veel werk verzet heeft in Israël. Heel veel gesprekken gehad heeft met de Palestijnen en met de Israëliërs. Om de Israëliërs zo ver te krijgen dat ze Oost-Jeruzalem, de plaats waar de Tempelberg is, op zouden geven als de hoofdstad van het Palestijnse volk. En we weten denk ik bijna niet hoe ver ze in die onderhandelingen gekomen zijn. Israël stond op het punt om daarin toestemming te geven. Om Oost-Jeruzalem, de Tempelberg, waar de Tempel van Salomo gestaan heeft, af te staan aan het Palestijnse volk. Weet u wat er toen gebeurde? Toen Israël bijna van plan was om dat te doen, brak de oorlog in Oekraïne uit. En de Amerikanen en de Europeanen hadden het zo druk met Oekraïne dat heel Israël weer op de achtergrond geraakt is. Het is weer eventjes weg, de druk. Maar er staat in de Bijbel, dat Oost-Jeruzalem, de Tempelberg, is de plaats waar die God uitgekozen heeft. Dit is mijn rustplaats. Deze plaats heb ik uitgekozen. Hier zal ik wonen, zegt de Heer. Dat is Gods plan. En Nederland en België en Duitsland en Frankrijk en Spanje en Italië, alle landen van de hele wereld, die zijn het erover eens dat Israël deze Tempelberg los moet laten. Nou, ik heb het u al meer verteld, dan krijgt deze hele wereld, alle volkeren, krijgen dus een probleem met God. Alle volkeren krijgen een probleem met Israël. En wat hier staat, de inleiding is allang klaar. Alle volkeren zullen naar Jeruzalem komen. En dan zien we heel duidelijk dat er iets gaat gebeuren. Er staat iets te gebeuren, heel binnenkort, rondom Jeruzalem. En dat heeft alles te maken met de vraag, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Eén ding is zeker. Het koningschap voor Israël, broeders en zusters, hoor mij alsjeblieft goed. Het koningschap voor Israël wordt hersteld. Dat is zeker. Dat heeft God aan David beloofd. God heeft aan David beloofd dat uit het huis van David, een nakomeling van David, voor eeuwig op de troon zal zitten. De grote David, dat is het één. Ten tweede, we hebben vanavond deze tekst gelezen. Groot zal de heerschappij zijn. En eindeloos tevreden, zegt Jesaja in hoofdstuk 9. Waar? Eindeloos tevreden op de troon van David. En mensen, de troon van David heeft nooit op een andere plaats gestaan dan alleen in Jeruzalem. Die troon van David staat niet in het Vaticaan in Rome. Die troon van David moeten we ook niet vergeestelijken, zoals we mooie liederen zingen, dat we daarmee de troon van God bouwen en daar woont God dan. Nee, dan gaan we de hele boel vergeestelijken. Natuurlijk woont God op onze lofzangen. Maar als hier gesproken wordt over de troon van David, dan hebben we het over de troon die in Jeruzalem zal staan. En wat zei de engel Gabriel tegen Maria? En de Heere God zal hem de troon van David geven. Dus één ding is zeker, het koningschap voor Israël zal hersteld worden. Er zal straks een koning voor Israël zijn. Niet een koning voor de kerk. Niet een koning voor de gemeente. Nergens wordt in de Bijbel gesproken dat de kerk of dat de gemeente, dat er Jezus de koning van de kerk is. Maar de koning van Israël. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? In deze tijd. Mensen, vergeet niet. Hè, de Heer Jezus die zegt. De Heer Jezus die antwoordt hierop. Het is niet uw zaak de tijden en de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Het is niet uw zaak. Het gaat jou niets aan. Jij moet je er niet mee bemoeien. Het is Gods zaak en Gods beschikkingen. Weet u, de Heer Jezus die had kunnen zeggen, had kunnen antwoorden, ach joh, het koningschap voor Israël herstellen? Binnen 40 jaar staan de legers van Titus hier en er wordt Jeruzalem verwoest. En dan wordt het hele Joodse volk over de hele wereld verstrooid. En dan houdt Israël op te bestaan. Dat had hij niet eens ook kunnen zeggen. Maar hij deed het niet. Want het waren Gods beschikkingen. Kunt u dat begrijpen? Het waren Gods beschikkingen. Dat het Joodse volk zo heeft moeten lijden. Alle eeuwen door. In Spanje, in Engeland, in Rusland, in Oekraïne. Er is geen volk dat zo wereldwijd geleden heeft als het Joodse volk. Het gaat u niet aan. Het zijn Gods beschikkingen. Het is voor ons ondoorgrondelijk. Wij begrijpen hier niets van. Het grote, als je boeken leest over Hitler, dat Hitler op een gegeven moment in zijn boeken schreef toen de mensen aan zijn lippen hingen en dat de mensen uitzinnig naar hem luisterden. Dat de mensen zo ontzettend, ik weet niet of je die uitzendingen, die oude uitzendingen, die filmopnames wel eens gezien hebt. Dat de mensen in een soort hemelrijk leefden toen Hitler tot hen sprak. En Hitler die schreef over deze momenten, de Heilige Geest die komt in stromen naar beneden. Zo schreef hij dat in zijn boek. Hij zei, dit is een grote opwekking vanuit de hemel. God ziet om naar zijn volk. Welk volk? Ja, niet dus het Joodse volk, maar het Duitse volk. Deze charismatische leider waar Peter van Oem over schreef in de visie vorige week. Nou, deze zei, het Rijk van God is begonnen. En zo heeft men keer op keer geprobeerd om het koninkrijk te vestigen. Dat heeft keizer Constantijn de Grote al gedaan. In de derde eeuw na Christus. Dat heeft Karel de Grote gedaan. Dat doet vandaag TB Joshua in Nigeria, in Laos. Waar hij zegt, het koninkrijk van God is hier begonnen in Laos. Dat heeft Jan van Leiden gedaan in de 15e eeuw in Münster. Dat hebben keer op keer mensen geprobeerd om Gods rijk, Gods koninkrijk hier op aarde te vestigen. En de jij zegt, het gaat jullie niet aan. Het gaat anders. Vandaag leven we een tijd, en de Galatenbrief schrijft erover, dat Paulus zegt, mensen, Er komt een tijd dat er een ander evangelie verkondigd zal worden. Een ander evangelie. Een ander evangelie waar niet meer gesproken wordt over Jezus en dien gekruisigd. Maar een evangelie wat geen oproep meer is tot bekering. Het evangelie van Jezus en dien gekruisigd en de oproep van bekering moeten plaatsmaken voor het evangelie van de proclamatie van het koninkrijk van God hier op aarde en de bediening van de genezing en bevrijding. Het gaat hier om een totaal ander evangelie. Ik heb een boek, ik weet niet of u dat kent, dat is van Els Nannen. Dat gaat over waarlijk vrij. En zij schrijft daarin over een moment in Driebergen. U kent waarschijnlijk allemaal, een tijdje geleden hadden we hier dominee Willem Glashouwer. Van Christenen voor Israël. Nou, zijn vader heeft u misschien ook wel gekend. Hij was een lange tijd voorzitter van de Evangelische Omroep. Een van de medeoprichters van de Evangelische Omroep. Zijn vader stond lange tijd als predikant in Driebergen. En in Driebergen had je op een gegeven moment een Beukenstein-beweging. Daar in Driebergen heb je allemaal grote landgoederen en een van die landgoederen heet onder andere Beukenstein. En er was een hele groep christenen bij elkaar gekomen en die noemden zich de Beukenstein-groep. Wat was dat voor een groep? Nou, daar gaat het over het evangelie wat verdraait. Het is een andere evangelie. Paulus zegt, het is geen evangelie. Hij zegt hierin, Els Nannen die schrijft hier over die tijd. Ook was er een tendens om te denken dat er meer is dan het kruis. Dat wil zeggen dat er een geestelijk leven op een hoger plan dan onder het kruis mogelijk is. En nodig is. Als koningskinderen moeten we ons nu toch al als koningen heersen hier op deze aarde. Dat doet me denken aan de volgende gebeurtenis. In de jaren 60 wilden enkele leiders van de eerder genoemde Beukensteinbeweging op een keer met dominee Willem Glashouwer spreken. In de loop van het gesprek zeiden zij ontsteld: maar dominee, u staat nog steeds onder het kruis. Wij zijn al veel verder. Daarop zeide de predikant: dan gaan onze wegen uiteen. Ik wil met Paulus niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Inderdaad, het kruis is en blijft de kern van het evangelie van rechtvaardiging en verlossing, van heiliging, voleindiging en verheerlijking, ook na Pinksteren en ook voor gevorderde christenen. Dat is nogal wat, dat Willem Glashouwer dat zo zei, hè? Dat dominee Glashouwer dat zo zei. Dan gaan hier onze wegen uit elkaar. Wij zijn al veel verder dan het kruis. Ik heb een heel mooi traktaatje gekregen van iemand vanuit de gemeente, een poosje geleden al, van dokter Tozer. Dr. Tozer was een van de bekendste bijbelleraren van de vorige eeuw. En dokter Tozer die schreef over een nieuw evangelie. Een ander evangelie. Ik lees er een paar stukjes uit. Heel onopgemerkt is er in onze moderne tijd in diverse kringen van gelovigen een leer van een nieuw kruis binnengedrongen. Weliswaar lijkt het op het oude, met dit verschil, dat die gelijkenis nagebootst is en dat het zich daarom van het oude wezenlijk onderscheidt. Door dit nieuwe kruis is een nieuwe filosofie bij de gelovigen ontstaan. En deze had ook weer een nieuwe wijze van evangeliseren tot gevolg. Een nieuwe prediking. Het verwarrende is dat deze nieuwe boodschap dezelfde taal gebruikt als de oude. Maar inhoudelijk, maar haar inhoud verschilt en het zwaartepunt werd verschoven. Het oude kruis heeft niets met de wereld gemeen. Voor Adams trotse vlees betekent het slechts
de dood. Door dit kruis werd het vonnis dat boven de sinie was geschreven werkelijkheid. Het nieuwe kruis echter staat niet tegenover de wereld. Het is eigenlijk een vriendelijke kameraad. En als men het goed verstaat, een bron van goede, zuivere, onschuldige genoegens. Het laat de mens zonder vrees voor een hel voortleven. Zijn levensmotieven blijven onveranderd. Het gaat hem nog altijd om zijn eigen pleziertjes. Alleen zingt hij nu christelijke verzen. En kijkt hij naar religieuze films in plaats van aanstootgevende liedjes te brallen en misbruik te maken van de alcohol. De nadruk ligt nog altijd op bevrediging, hoewel alles nu een zedelijk hogere standaard, maar niet bepaald een intellectueel niveau heeft bereikt. Het nieuwe kruis brengt een nieuwe en totaal verschillende wijze van evangeliseren met zich mee. De evangelist verlangt geen opgeven van het oude leven van zijn toehoorders. Deze behoeven slechts het nieuwe leven aan te nemen. Hij predikt niet over de contrasten tussen de beiden, maar wijst alleen op de punten van overeenkomsten. Hij tracht zich aan te passen aan de wensen van het publiek. Door te laten zien dat het christendom heus geen onaangename eisen stelt, maar in wezen hetzelfde biedt als de wereld, alleen op een hoger pijl. Alles waarnaar een door zonde verdwaasde wereld hunkert, is ook in het nieuwe evangelie te vinden, met dit verschil dat het religieuze product beter is. Dit nieuwe kruis breekt de zondaar niet. Het geeft hem alleen een andere richting. Hij wil hem helpen op een zuiverder, vrolijker wijze te leven en tast zijn eigen waarde niet aan. Tot hen die naar zelfverheffing streven zegt het: kom en zet je in voor de zaak van Christus. Tegen de egoïsten: handhaaf jezelf en beroem je op hem. En de enthousiast krijgt te horen: deel mee en verheug je in de geestdrift van de gelovigen. Zo wringt de christelijke boodschap zich in de vorm van wat mode is en past hij zich aan de publieke opinie. Het oude kruis is het symbool van de dood. Nou, zo gaat het hele artikeltje verder. Het is zeer indrukwekkend om te zien hoe dokter Tozer daar al aangaf dat er een nieuw evangelie zal komen. Niet meer het evangelie van het kruis waar de mens sterft, maar het evangelie van de proclamatie van het koninkrijk. Jezus is nu al koning en je mag nu als koningen heersen op aarde. Ik denk dat er een hele grote fout, het is een van de hardnekkigste fouten in de theologische wereld van vandaag. Dat wij denken nu al in het koninkrijk te leven. Terwijl het koninkrijk pas zal komen als de koning op aarde zal komen. Als er Jezus terug zal komen. We mogen er zeker van zijn dat het koninkrijk een keer zal komen. Maar het koninkrijk hier op aarde komt pas als het koninkrijk van Israël, het koningschap voor Israël hersteld zal zijn. En als er Jezus als de koning op de troon van David zal plaatsnemen. Laten we nooit vergeten wat er in Handelingen 1 vers 11 staat. Handelingen 1 vers 11, dat deze twee mannen bij de hemelvaart van de Jezus zeiden: deze Jezus, die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Hoeveel mensen zijn er die zeggen: Jezus is al lang teruggekomen. Jezus kwam terug door de Heilige Geest. Toen de Heilige Geest op aarde kwam, dat was de wederkomst van Jezus. Hoeveel predikanten er zijn die over het boek Openbaring spreken, alleen maar in het verleden. Het boek Openbaring alleen in het verleden zien. Het hele boek Openbaring is in vervulling gegaan rond de verwoesting van Jeruzalem. En als we nu over het boek Openbaring spreken, dan moeten we niet meer aan de toekomst denken, maar dat is alleen maar iets wat in het verleden gebeurd is. Zodoende is de boodschap van de wederkomst van Christus bij zoveel mensen volkomen weggeëbt. En dat niet alleen, maar Israël is helemaal buiten beeld geraakt. De kerk is in plaats van Israël gekomen. En God richt zijn koninkrijk op in deze wereld niet meer door Israël, maar door de kerk. Wij zijn Gods koninkrijk op aarde. Dat hoor je zoveel in zoveel kerken, zoveel kringen. Het is een andere evangelie. Het is een dwaalevangelie. Want het is niet zo. Wij zijn de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn de bruid. En straks komt er Jezus als koning om te regeren hier op aarde. Hij komt persoonlijk terug. Hij zegt, deze twee mannen die zeggen, deze Jezus die van u opgenomen is, hij zal op dezelfde wijze, zichtbaar, met de wolken, op de Olijfberg, zo is hij ook heen gegaan, zal hij weer terugkomen. En als Jezus terugkomt, wat staat er dan? Misschien wel goed om dat even op te slaan in Colossenzen 3 vers 4. Dat is een hele belangrijke vers, heel belangrijke tekst hierover. In Colossenzen hoofdstuk 3 vers 4, daar staat. Gij zijt gestorven, uw leven is verborgen met Christus in God. Dat staat er in het vierde vers van Colossenzen 3. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. De wederkomst, de heerlijke wederkomst van Christus op aarde, waar hij zichtbaar zal verschijnen en elk oog hem zal zien, dat zal ook de wederkomst zijn van de gemeente van Jezus Christus. Dan zal de gemeente in al zijn heerlijkheid zichtbaar worden voor de wereld. Dan zal de gemeente zichtbaar worden en dan zullen wij met hem verschijnen. Christus komt persoonlijk terug. Wij komen met de gemeente terug. En wat is dan het allereerste wat Jezus doet? Als Jezus Christus terugkomt, we hoeven niet alle teksten op te slaan, ik zal het u vertellen. Er staat in de Bijbel, als Jezus terugkomt, dan zal hij het Joodse volk van alle hoeken van de wereld verzamelen. En hen terugbrengen naar hun eigen land. En Jezus zal de enige koning op aarde zijn, staat er in Zacharia. Er zal niemand anders hier heersen. Jezus zal dan de enige koning en vanuit Jeruzalem zal hij over de hele wereld regeren. Dat is het koningschap. En dat koningschap is nu nog niet begonnen. Zoals zoveel mensen zeggen, dat koningschap zal pas beginnen als Jezus Christus terugkomt. En dan zal het Joodse volk in het midden van deze wereld tot zegen worden voor alle mensen hier op aarde. Dan zal dat gebeuren wat Jozef deed toen Jozef tot koning gemaakt werd in Egypte. Dan staat er dat Jozef alle voorraadschuren opende en de hele wereld kwam naar Jozef toe om koren te halen. Toen werd Jozef een zegen in het midden van de wereld. En zo zal Israël op dat moment een zegen worden in het midden van deze wereld. Dat zal dan gaan gebeuren. En dan zal de zegen, de belofte die God met Abraham gesloten heeft, je zult voor alle volkeren tot een zegen worden, dan in vervulling gaan. Alle volkeren zullen dan hun knieën buigen voor de Heer Jezus. Ze zullen hem aanvaarden. Ze zullen hem belijden. En ze zullen onder de vredevorst van de Heer Jezus mogen genieten van de vrede die God brengt. En de natuur? Nou, inderdaad staat er dan in Jesaja, dan staat er, de woestijn zal bloeien als een roos. Er staat in Jesaja 11 dat de dieren met elkaar in vrede zullen leven. Er staat dat de leeftijd van de mensen zal worden als de terabinten. Zullen worden, zo oud zullen ze weer worden als van de leeftijd van voor de zondvloed. En de zon die zal in kracht toenemen, de sterren, de maan zullen in kracht. De hele schepping wordt vernieuwd als Jezus terugkomt. Heren, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Nee. Nog niet. Hij is vandaag bezig met het verzamelen van de gemeente. Hij is vandaag bezig met de gemeente op te bouwen. Totdat de laatste aan de gemeente toegevoegd wordt. En dan pakt hij de draad met Israël op. Dan zal Israël tot geloof komen. Dan zal hij komen als koning. En dan zal het koningschap voor Israël hersteld worden. Mensen, wat een geweldig moment zal dat zijn. Als wij met Jezus terug mogen komen en met hem mogen regeren hier op deze aarde. Zijn koninkrijk mogen uitstralen, mogen opbouwen. Geweldig dat we dat mogen weten. Amen. We gaan samen een lied zingen. Lied 590 uit de bundel Opwekking. En in dat lied, daar is ook het verlangen dat we als bruid uit mogen kijken naar de komst van de Heer Jezus. Lied 590. Zullen we samen de Heer gaan danken. Heer Jezus, u zei, het is niet uw zaak de tijden en gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Heer, uw apostelen konden nog niet begrijpen dat u een ander plan had. dat u nog niet direct op dat moment uw koningschap aanvaard hebt, maar dat u eerst de gemeente wilde bouwen. Eerst het lichaam van Christus, de bruid, wilde werven in deze wereld. We weten, Heer, dat uw woord daar zo duidelijk over spreekt, dat als u uw bruid gevonden heeft, als de bruid compleet is, het huis af is, de laatste toegevoegd is aan de gemeente, dat volk uit alle naties, Heer, dan is het moment aangebroken dat u de draad met uw verbondsvolk Israël weer op zult pakken. En het koningschap hersteld zal worden. En u, Heer Jezus, als koning der koningen en als Heer der heren zult terugkomen. En dan zult u zitten, o Heer Jezus, op de troon van David. En dan zal het koningschap voor Israël hersteld worden. Dan zal Israël tot zegen worden in het midden van deze aarde voor alle volkeren. Heer, wilt u ons vergeven dat we als kerk vaak de plaats van Israël in hebben willen nemen. Heer, dat we als kerk Israël onterfd hebben. Dat we als kerk ons zo verheven hebben boven Israël. Heer, en u zegt zelf in uw woord dat als we dat doen als kerk, dan zullen er ook loten van de olijfboom afgeknipt worden. Heer, en dat zien we om ons heen. Dat er soms hele kerken gesloten worden, omdat de kerk zich in plaats van Israël wilde stellen. Zich boven uw verbondsvolk wilde stellen. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen om steeds meer zicht te krijgen op uw plan met uw volk Israël. En daardoor ook steeds meer te begrijpen wat uw plan met de gemeente, met de kerk is. Heer, dank u wel dat u ons geroepen heeft tot uw licht vanuit de duisternis, uit alle volkeren. En dat we uit mogen kijken, Jezus, niet naar de koning, maar naar de bruidegom, die zijn bruid van deze wereld zal halen, om zo voor eeuwig bij u te zijn, zoals we net gezongen hebben. En om dan met u, Heer Jezus, als u uw koningschap aanvaard heeft, terug te komen, zodat u koning wordt op aarde en wij met u mogen regeren. Heer, dank u wel voor uw woord. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons steeds meer door uw Heilige Geest duidelijk maken, Heer, hoe uw plannen in elkaar steken. En dan weten we ook, Heer, uw beschikkingen zijn onnaspeurlijk. Heer, we willen zo graag alle dingen begrijpen. Maar Heer, wat is het geweldig om ook de dingen aan u over te laten en te weten dat u het beste weet. Zo willen we vanavond ook in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. We hebben gelezen in uw woord dat alle volkeren zullen ten strijde trekken tegen Israël. En we zien het vandaag steeds meer om ons heen. En daarom willen we bidden voor uw volk. Wilt u een vurige muur rondom uw volk zijn? En uiteindelijk tot uw doel komen met uw volk Israël. Maar ook met ons, heel persoonlijk. Als we morgen de week weer beginnen, Heer, dat we weten dat u onze hemelse bruidegom bent. Dat we uw bruid zijn en dat we ons moeten afzonderen in deze wereld. Dat we u toegewijd mogen leven en dat we uit mogen kijken naar uw komst. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan een heel mooi lied met elkaar zingen. We gaan het dus een beetje uitproberen of dat lukt. Ik heb daar het een en ander over geschreven met de muzikanten en de Beamer-mensen. We gaan twee liederen een klein beetje combineren met elkaar. We gaan 7 uit het supplement zingen. 52 glorieklokken. Lichtstad met uw palen poorten. We zingen 3 coupletten. Dan de zegenbeden. En dan het laatste couplet. En na het laatste couplet met het koor zingen we direct daarachteraan Maranatha, Heer. Over de komst van de Jezus. Goed. Oké.
Laten we heen gaan ook straks met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment zal aanbreken dat Jezus zal terugkomen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.